a ti.
Zegen.
Dankjewel. Allemaal heel hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Ark, Spijkenisse en de Herstelte voor de gemeente van Appenbroek. Heel bijzonder dat dit zo kan. En het is ook goed om zo, als ik hier rondkijk, te zien dat hetzelfde gebeurt als wat er vanmiddag tussen de diensten gebeurd is. Dat het eigenlijk duidelijk wordt dat, of het nou jongeren van de Herstelte voor de gemeente zijn of jongeren van de CGK, ze mengen zich zo onderling. En dat gaat allemaal prima samen. Nou, dat is heel fijn dat dat ook vanmiddag hier tot uitdrukking komt. En we doen dit, jongeren, voor jullie. We doen dit voor jullie omdat we het belangrijk vinden dat jullie navolgers van de Heer Jezus zijn. Navolger van de Heer Jezus, dat doe je niet alleen, maar dat doe je samen. En dat geldt ook voor kerken. Om bij de navolging zijn kerkmuren niet meer belangrijk. Maar dan gaat het er maar om één, om de Heer Jezus. En zo mogen we de dienst met elkaar beginnen, maar eerst een afkondiging namens de kerkenraad van Appenbroek. Op zondag 9 september is het monumentendag. Deze kerk is een monument, dat is denk ik de Ark nog niet. Daar moet nog even wachten. Maar dan is deze kerk geopend op de Open Monumentendag en dan is er een taartenactie georganiseerd. En u bent in de gelegenheid, wordt u gesteld om een taart te kopen. De opbrengst is voor het onderhoud van het kerkgebouw. Er is koffie en thee en een lunch. Er wordt soep aangeboden en broodjes. En komt u langs voor de gezelligheid en voor het steunen van de actie. De tatenactie. En dan is er één collecte aan het einde van deze dienst bij de uitgang. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. Daar kunt u de heren vandaag mee dienen door daar uw gaven voor te geven. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan de dienst vervolgen met het zingen van Psalm 105, de versen 1 en 2. Daarmee willen we de Heere aanbidden en loven. Loof, loof, verheugd, de Heer der Heren. Aanbid zijn naam en wilt hem eren. Psalm 105, vers 1 en 2.
Thank you.
Vanmiddag kwam naar voren bij de vraag, bij de preekbespreking, toen we de preek wat vooraf besproken. Ja, dominee, kan u nou in de preek niet gewoon een checklist geven wat het betekent om een navolger te zijn? Nou, die checklist, die ga ik jullie geven. Dat is een checklist die de kerk al eeuwen heeft. Namelijk dat je 12 dingen belijdt. Dat je zegt amen in je hart op de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna gaan we zingen van Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Navolgen is zijn als een schaap die luistert naar de stem van de goede herder. Vandaar Psalm 95, het vierde vers, in aansluiting op de geloofsbelijdenis. Maar eerst spreken u en jij in zijn hart als volgt met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Verhard u niet als u het woord van de Heere hoort. We gaan lezen vandaag in het Nieuwe Testament in de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Efeze. Daar beginnen we te lezen aan het einde van hoofdstuk 4. De laatste twee versen van hoofdstuk 4, vers 31 en 32. En dan lezen we door in hoofdstuk 5 tot en met vers 20. De schriftlezing, die vindt u dus in Efeze 4 vanaf vers 31 tot en met hoofdstuk 5 vers 20. In dat gedeelte komt 3 keer het woord wandel tegen. Het navolgen met God is een wandel met God. Let maar op waar dat wandelen over gaat. Efeze 4 vanaf vers 31. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze verleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, onze voorzang, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed en hem om een zegen vragen. Heer, uw naam zij geloofd en geprezen dat wij hier met elkaar samen mogen zijn. En dat we alweer heel veel van u gekregen hebben in de afgelopen paar minuten. U heeft ons de woorden op de lippen gegeven. In de psalmen. Ja, ook in het Bijbellied waar we mee begonnen zijn. De woorden die u zelf geschreven heeft in uw woord. Die wij tot u mogen zingen en tot elkaar mogen zingen. Om u de lof en de eer te brengen. En om elkaar, zoals Paulus in dit schriftgedeelte ook zei, elkaar te bemoedigen door het ook voor elkaar te zingen. Heren, en dan is het bijzonder, dan vinden we het bijzonder dat we als twee gemeenten uit verschillende kerkgenootschappen bij elkaar mogen zijn. Maar tegelijkertijd, heren, dat is helemaal geen doel op zich. Want daar kunnen wij weer wat mee worden. We doen dit niet om te zeggen, kijk eens even hoe wij kerkelijke eenheid, hoe wij daarmee bezig zijn, want door ons gebouwde kerkelijke eenheid, dat kan u zomaar weer afbreken. Dat is mensenwerk. Maar we komen hier ten diepste bijeen, heren, om u te aanbidden. En aan het begin van dit seizoen, het nieuwe winterseizoen, waarin het jeugdwerk ook weer begint, al het verenigingswerk en in het bijzonder het jeugdwerk aan u op te dragen. En ook om u te zeggen, heren, hier zijn wij met onze kinderen en wij dragen die kinderen aan u op. Kinderen en jongeren die moeten leren om u, Heer Jezus, om u, God de Vader, na te gaan volgen. En dat is iets wat we jong moeten leren. En daar kunnen we niet jong genoeg mee beginnen. En we willen onze jongeren daartoe ook aanmoedigen, Heren, door het voorbeeld wat we zelf aan hen geven. Daarom is het geen jeugddienst, heren, dat het alleen maar een boodschap voor de jeugd is. Nee, wij moeten als ouderen de jeugd voorgaan in het navolgen van u. En daarom hebben we allemaal dat onderwijs van Paulus nodig. Om navolgers van God te zijn. Om te wandelen in de liefde. Om te wandelen in het licht en om nauwgezet te wandelen. Heren, dat valt niet mee. Ons voorbeeld is niet het perfecte voorbeeld. Het enige perfecte voorbeeld is de Heer Jezus. En leer ons steeds weer op hem te zien. Maar tegelijkertijd is het nooit een excuus om dan maar slordig te leven. Want ja, we kunnen toch niet. Een perfect leven behalen we hier toch niet op de aarde. Hierin lezen we toch wel van mensen die daar heel dichtbij kwamen. Henoch, die wandelde met God. En u hebt hem zo opgenomen. Dus het is toch ook echt iets om naar te streven. Geeft u het verlangen in ons, heren. Om u te om met u te wandelen en u na te volgen. Ja, ontsteekt u dat verlangen, ontsteekt u dat vuur vandaag in ons voor het eerst of opnieuw. En dat bidden we voor iedereen, jong en oud. Dat niemand hierachter zal blijven. Die zal zeggen, ja, ik weet het niet. Of het nou wel de moeite waard is om Jezus na te volgen. Heere, u bent het de moeite waard. Want u gaf uw leven voor ons. U gaf uzelf op het kruis van Golgotha. In die ultieme vorm van opofferende liefde. Dat u uw leven gaf voor zondaren. O Heere, dat we uit dat geheim gaan navolgen. Dan zal het niet makkelijk zijn in de praktijk. Maar dan is het wel gemakkelijk om te zeggen, ja, wie anders zou ik navolgen dan alleen Jezus. Want hij heeft mij het meeste van iedereen lief. De wereld heeft me niet lief. De duivel heeft me niet lief. Alleen Jezus heeft me lief. Werkelijk lief. Heere, we willen zo elkaar dringen om in die liefde te leven. En gebruikt u daarvoor de prediking. Schijn met uw licht, Heer Jezus, op ons. Dat het inderdaad zo mag zijn dat wij zullen ontwaken. Wakker worden uit de geestelijke doodslaap. En zullen opstaan, zich ons zullen bekeren. En zullen leven in het licht van de Heer Jezus. Een heiligingsleven, een leven in de navolging. Geef het aan ons allemaal, Heere, dat de prediking niet vruchteloos zal zijn. Maar rijk. En dat we nog veel zullen hebben om over na te praten, dat we huiswerk meekrijgen. Maar dat we ook onze mond zullen hebben die overloopt van uw eer. Dat het daar maar op uit mag lopen. Dat bidden wij van u. In de vergeving van al onze zonden. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 119. De versen 5, 6 en ook 8 en 9. Waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren? In de tekst hebben we gelezen dat onreinheid, degene die de onreinen, die zullen het koninkrijk niet beërven. Het is dus belangrijk om juist ons pad rein te bewaren. En dat kunnen we als we het houden naar het heilig blad, naar de Bijbel, de heilige schrift. Psalm 119, vers 5, 6, 8 en 9, ter voorbereiding op de prediking. We zingen straks, zonder dat ik dat verder aankondig, na de prediking van Psalm 17, vers 3 en ook vers 7. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En ook vers 7, red mij van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heil goed achten. Psalm 17, vers 3 en 7 is ons antwoord op de prediking. De tekst voor de prediking, dat is Efeze 5, vers 1 tot en met 20. We gaan niet bij alle versen even uitgebreid stilstaan, maar ik hoop vandaag de grote lijn van wat Paulus bedoelt om een navolger van God te zijn uit te leggen. Dus Efeze 5, vers 1 tot en met 20 is de tekst. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren. Er is een film die helemaal populair is sinds eind juli. Misschien heb je hem ook wel gezien, want die film is ook populair onder christenjongeren. Er hoort een slogan bij die film. En die slogan is: als je van Barbie houdt, is dit de film voor jou. Waarom is die film zo populair? Voor veel meiden is Barbie van jongs af aan een voorbeeldfiguur. In hoe ze eruit ziet, uiterlijk, in postuur, in kleding. En nu met die film erbij ook in hoe ze doet. Haar karakter. Ik denk ook dat het een voorbeeld is. Een voorbeeldfiguur, omdat alles in de wereld van Barbie roze is. Dat niet alleen, maar alles in de wereld van Barbie draait om haarzelf. Misschien is daarom die film wel zo'n groot succes. Want willen we dat allemaal niet, dat de wereld om ons draait? Dat wij het middelpunt zijn. De Bijbelse boodschap is anders. De gedachte, de wereld die draait om mij, is een gedachte die hoort bij een leven zonder God. Dan volg je je eigen verlangens en dan loop je in feite alleen maar rond te dwalen. Dan wandel je, zegt Paulus, zoals de heidenen wandelen. Nee, als christen heb je een ander voorbeeld en een andere wandel. En wie dat voorbeeld is en hoe die wandel is, dat gaat Paulus uitleggen in dit vijfde hoofdstuk van zijn brief aan de gemeente van Efeze. En dat is heel leerzaam, want wat hij wil doen is de gemeente van Efeze als het ware een focus meegeven. Anders gezegd, hij geeft een wandelgids mee voor de christelijke levenswandel. Ik heb het al gezegd, dat woord wandelen, dat komt telkens terug, niet alleen in dit hoofdstuk, maar ook in deze brief. Maar in dit hoofdstuk hebben we ervan gelezen in vers 2, wandel in de liefde. En in vers 8, wandel als kinderen van het licht. En ook in vers 15, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Dus die Efezebrief is eigenlijk een wandelgids, vooral het tweede gedeelte van die brief. En dat is wat anders dan een wandelkaart. Op een wandelkaart zie je precies de route hoe je moet lopen. Daar zie je het pad. Daar moet je linksaf, daar moet je rechtsaf. Maar in een wandelgids gaat het niet zozeer om de route. Maar in een wandelgids wordt uitgelegd, bij deze wandeling moet je daar en daar op letten. Tijdens het wandelen. Want anders mis je dingen. Of anders ga je de verkeerde kant uit. Het gaat hier dus om een wandelgids. Het thema vanmiddag is: wees een navolger van God. Let er bij je wandel op. En dan heb ik vier dingen waar je op moet letten. En om ze te onthouden, beginnen ze allemaal met een V. Let er bij je wandel op wie je voorbeelden zijn. Voorbeelden, vers 1 en 2. Tweede gedachte: wees een navolger van God. Let er bij je wandel op wat je moet vermijden. De V van vermijden. Dat is vers 3 tot en met 7. De derde gedachte, wees een navolger van God, let er bij je wandel op hoe Christus licht je leven verandert. De V van verandering, vers 8 tot en met 14. En vervolgens, wees een navolger van God, let erop dat je verstandig leeft. De V van verstandig. Dus wees een navolger van God, we letten op de voorbeelden, op wat we moeten vermijden, op de verandering door Christus. En op verstandig leven. Dus allereerst, wees een navolger van God wie je voorbeelden zijn. De wandelgids begint met wie onze voorbeelden zijn. Zo begint vers 1 van hoofdstuk 5. Wees navolgers van God. En in het Grieks staat daar voor het woord navolgers het woord mimetai. Daar kennen wij het woord imiteren van. Iemand nadoen. Dus eigenlijk zegt Paulus, doe God na. Hoe dan? Nou, als geliefde kinderen. God is onze vader, wij zijn zijn kinderen die zich geliefd weten. Hoe weet je dat je geliefd bent door hem? Weet je dat al, dat je geliefd bent door God de Vader? Want dat God je lief heeft, dat is de boodschap van het evangelie. In het evangelie hoor je wie God is. Wie is God? Nou, je hoeft maar 2 versen terug te gaan en daar staat het. Wacht maar 1 vers, vers 32. Door die hoofdstukindeling vergeten we soms zomaar even te kijken wat eraan vooraf gaat. Was ik ook bijna vergeten van de week. Maar toen dacht ik, ja, hier ligt de sleutel. 3 dingen worden hier van God gezegd die we moeten navolgen. Er staat, wees ten opzichte van elkaar in vers 32 vriendelijk, barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. God is vriendelijk, hij is welwillend. De Heere is hartelijk. Hij toont in alles zijn goede wil naar ons. En hij is ook barmhartig. Hij heeft medelijden met je, wil dat zeggen. Hij heeft medelijden omdat hij ziet hoe je vastzit in de zonde. Hij ziet hoe je jezelf met geen mogelijkheid kan redden. Je hebt vergeving nodig. En die vergeving, dat is het derde van God, dat schenkt hij. Hij vergeeft je in Christus. Door het offer van Christus zijn je zonden vergeven. Geloof je dat? Geloof je in die God die vriendelijk voor je is, die als een goede vader is en die het allerbeste met je voor heeft? Geloof je dat God zich over je ontfermt en medelijden met je heeft? Omdat je van nature iemand bent die als de heidenen leeft, die in duisternis wandelt? Geloof je dat God tegen je zegt, ik vergeef jou. Maar mijn zoon stierf voor jou aan het kruis. Als je dat gelooft, mag je weten, ik ben zijn geliefde kind. En dan zeg je, hoe mijn vader is, zoals mijn vader is, ja zo wil ik ook zijn. We hebben een vader waar we trots op mogen zijn. Zo is dat toch jongens en meisjes, je bent toch als goed trots op je vader. En je zegt, ik wil later worden zoals mijn vader, net zo sterk. En misschien zeg je ook, ik wil hetzelfde werk gaan doen als mijn vader, zo gaat dat. Nou dat is wat vers 1 zegt, wees navolgers van God. Je bent een kind van hem, je weet dat je door hem geliefd bent. Nou, als het goed is, is dan ook het verlangen in je hart. Nou, zoals hij wil ik ook zijn. Wees als hem, wees vriendelijk voor elkaar. Die 3 eigenschappen, vriendelijk, barmhartig en vergeef elkaar. Maar je bent zelf ook vergeven. Ja, het gaat nog verder. Niet alleen God de Vader is je voorbeeld. Dat is het eerste voorbeeld wat Paulus geeft. In vers 2 lezen we dat Christus ook ons voorbeeld is. En wandel in de liefde zoals Christus ons lief gehad heeft. Liefde, ja, dat is een woord wat allerlei gedachten bij ons oproept. Als je verliefd bent, dan komen daar verliefde gevoelens bij als je aan liefde denkt, romantiek. Dat je iemand hebt die zegt, ja, ik vind jou geweldig. Maar dat is niet de Bijbelse liefde. Wat is die liefde dan? Nou, dat gaat Paulus ook uitleggen. Die liefde van Christus, hij heeft ons lief gehad en zichzelf voor ons overgegeven als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur voor God. Bijbelse liefde is dat je jezelf aan een ander geeft. Dat is overgave zit er in die liefde. En Paulus zegt, daar is Christus toch het voorbeeld van. Christus zei niet, jij bent zo lief, ik ben zo gek op je. Wat ben jij een fantastische persoon, iemand om lief te hebben? Nee. Dat zei hij niet. Christus zei, je bent een zondaar. En je hebt een torenhoge schuld bij God door je zonde. Je wandelt in de duisternis, je bent geestelijk dood. Je bent verloren. En dat is de reden dat ik naar de aarde kwam. Want ik heb de wereld lief. En daarom geef ik mijzelf als een offer voor jou. Ik geef mijzelf over in de dood, die gruwelijke kruisdood, om jouw straf te dragen. Ik geef mijn leven voor jou. Zodat jij het leven terugkrijgt. Dat is de liefde van Christus. Een liefde die zichzelf opoffert voor de ander. Niet omdat die ander zo geweldig is, niet omdat we zo prima met die ander overweg kunnen, maar omdat het in het belang van die ander is dat ik wat voor hem doe. Ziet u hoe Christus ons voorbeeld is? Hij wandelde in de liefde door zichzelf over te geven. Door bereid te zijn zichzelf voor een ander op te offeren. En nou zegt God tegen ons, wandel in diezelfde liefde. Met diezelfde opofferingsgezindheid. En dan zegt vers 2, ja, hij gaf zichzelf als een offergave en een slachtoffer. Dat wil zeggen, dat offer dat is geslacht. Het kostte de Heer Jezus zijn leven. Als we aan het kruis denken, dan denken we aan een vreselijke marteldood die hij onderging. Aan bloed, aan lijden, aan vreselijke pijn die hij daar heeft doorstaan. Het heeft Jezus heel veel gekost. Het heeft hem alles gekost. Die afschuwelijke dood. Maar hij had het ervoor over voor ons. En zo is met onze opoffering toch ook. Dat kost je wat. Het kost je wat als je jezelf moet opofferen. Om als Christus lief te hebben, dan kost dat wat van jezelf. En we moeten leren om het echt voor de ander over te hebben. Dat kost ons wat. Dat is moeilijk. Dat doet pijn. Dan moet je eigen ik aan de kant. Dan moet je zeggen, oké, ik offer mij wel op. Niet omdat nou eenmaal moet en niet met de tanden op elkaar en met een zuur gezicht. Nee, dan moet je hart, moet het in je hart kunnen zeggen, joh, het is in jouw belang dat ik nu dit en dat voor jou doe. Jouw belang is belangrijker dan mijn eigen belang. Ik offer mijzelf op. Maar weet je wat vers 2 dan nog meer zegt? Dat is aan de ene kant, kost het van alles, zoals het Christus heel veel gekost heeft. Maar, er staat ook bij, aan het eind van vers 2, het was tot een aangename geur voor God. Dat wil zeggen, God was ontzettend blij met dat offer van de Heer Jezus. De Heer is blij met mensen die zichzelf over hebben voor een ander. Daar is hij ontzettend blij van, wordt hij daarvan. En dat is ook bij ons zo. Wil je de Heer echt blij maken? Wil je dat de Heer blij met je is, dan moet je Jezus zijn voorbeeld navolgen. En doen zoals hij het deed. Ik geef mezelf over voor die ander. Dat is wandelen in de liefde. Heel concreet. Het kost je veel, maar God is er blij mee, zegt de tekst. Zo'n levenswandel wil dat de Heer dat we hebben. Dan zijn we zijn navolgers. Eigenlijk is het dus heel eenvoudig. Het is niet moeilijk te begrijpen. Want als je het offer van de Heer Jezus begrijpt, als je het evangelie begrijpt, dan begrijp je ook wat wandelen in de liefde is. Heel eenvoudig te begrijpen, maar oh zo moeilijk om toe te passen. Waarom? Die liefde hebben wij van nature niet. En we worden opgeslokt door allerlei andere soorten liefde. En uitgedaagd om op een hele andere manier lief te hebben dan dat het evangelie ons leert. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, wat je moet vermijden. Dus we hebben nu die voorbeelden gehad, God en Christus. En nou de tweede gedachte, wat je moet vermijden in de navolging. Er zijn allerlei andere soorten liefde, die moet je vermijden. Want die staan dat wandelen in de liefde in de weg. Waar hebben we het dan over? Nou, Paulus noemt drie dingen in vers 3. Ontucht en alle onreinheid en hebzucht. Laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. Dat is wat Paulus hier zegt. Paulus zegt dat wandelen in de liefde zoals Christus ons lief had, dat wordt bedreigd. Die zelfopofferende liefde wordt van alle kanten tegengestaan. Waardoor? Door drie dingen, zegt Paulus tegen de gemeente van Efeze. Het eerste is de ontucht. Elke omgang tussen een man en een vrouw, tussen een jongen en een meisje die niet is zoals God bedoeld heeft, staat die wandel in de liefde in de weg. En het tweede wat hij noemt is onreinheid, dat is nog wat breder, dat je achter je eigen verlangens aanloopt. Dat woord heeft in de Bijbel vaak een seksuele lading, maar het kan ook breder. Eigen verlangens nalopen. En het derde wat Paulus noemt is hebzucht. Dan gaat het om de euro's. Dan gaat het over allemaal spullen, een huis hebben en dingen hebben waardoor je je leven, waardoor je je in je leven goed voelt en belangrijk voelt en geaccepteerd voelt. Paulus zegt, dit zijn de drie machtige wapens van de Satan. Wapens van de Satan die je wandel in de liefde bedreigen. En daarom moet je ervoor zorgen dat die in de gemeente, ja ook in je persoonlijke leven, buiten de deur gehouden worden. Ja, en lees dan even heel goed in vers 3 wat er staat. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden. Met andere woorden, je mag er zelfs niet over praten met elkaar. In de cultuur van Efeze, en dat is niks verschillend met onze cultuur, onze samenleving, gaat het continu over deze dingen. De wereld praat openlijk over ontucht, onreinheid en hebzucht. Alsof het volkomen normaal is, die gesprekken die zijn aan de orde van de dag. Heb je het al gehoord? Die en die is er met een ander vandoor. Heb je gezien dat hij die nieuwe elektrische step gekocht heeft? Die kan hij kopen omdat hij wat extra uren maakt bij de Albert Heijn. Daarom was hij gisteren niet op de EV. En ik wil echt wat meer gaan verdienen hoor, want ik zou heel graag die nieuwe smartwatch voor mezelf kopen. Dat soort gesprekken. Jongeren, is het herkenbaar? Ik geef maar om een paar voorbeelden. Ik hoop dat je het aanvoelt. Zo gemakkelijk komt die wereldse sfeer van ontucht, onreinheid en hebzucht je leven binnen. En ik ben bang dat je er ook al middenin zit. Zo gemakkelijk gaat dat. In het seksuele experimenteren, dat is ontucht. Je eigen verlangens achterna lopen, dat is onreinheid. Alles proberen te krijgen wat je maar wil, dat is hebzucht. Paulus waarschuwt, in de heidense wereld gaat het om een hele andere liefde. En dat is de liefde tot jezelf, tot je eigen genot. Waar je zelf krijgt wat je wil. De hele samenleving die wordt beheerst door seks, onreine verlangens, geld en spullen. En dat dringt ons leven zomaar in. In die sfeer leef je zo gemakkelijk. En dat moet je tegengaan, zegt Paulus. Daar mag je niet in meegaan. Daar moet je je van afkeren. Want het past niet bij heiligen. Heiligen, dat zijn mensen die apart gezet zijn om navolgers van God te zijn. En van Christus de zaligmaker. Jongeren, ik vind het echt ontzettend fijn dat jullie hier nu allemaal in de kerk zijn. Deze week ging ik jullie namen ook zomaar eens een beetje langs. Vanuit eerdere jaren dat ik jullie tegenkwam. En toen kwam het zo op mij af. Dit is de samenleving waarin jullie opgroeien. Een samenleving waarin ontucht, onreinheid en hebzucht volkomen normaal zijn. Nou, dat is een boodschap dan die ik hier vanmiddag te brengen heb. Als de Heere zegt, dat moet je vermijden. Je moet er zelfs niet over spreken op een wereldse manier. Ga er maar aan staan. Daar moeten jullie, in die wereld moeten jullie je weg zien te vinden. Ik snap heel goed dat je de preekbespreking gezegd hebt. Dominee, het mag wel even wat concreet worden. Wat dat nou is navolgen. Nou, ik hoop dat het concreet wordt vanmiddag. Herken je het? Ik wel. Het komt akelig dichtbij. Ook ik zeg het zo. Maar joh, ik heb een nieuwe puntje. En oh, waar ben ik er trots op. En of het nou kleding is, of smartphone, of een auto. Heel veel dingen kopen we en we laten het aan elkaar zien en we zijn er trots op. Ja, mag je er niet blij mee zijn? Oh, jawel. Maar er zijn ook heel veel dingen die we kopen om erbij te horen. Omdat je anders niet meetelt. Nou, dat is de afgoderij van de hebzucht. Als je iets koopt om er maar bij te horen. Want dan zeg je eigenlijk, ik hoor liever bij die vriendengroep dan dat ik bij God hoor. Zo scherp ligt het. Zo nauwkeurig ligt het. Kan ook anders, hè. Ik heb die nieuwe film gezien en weet je wat daarin gebeurde? En dan is het ontzettend leuk om dat allemaal te vertellen, maar voor je het weet zit je te praten over ontucht en onreinheid. Lastig, hè. Lastig. Onzuivere liefde, alsof het helemaal normaal is. Mijn gebed voor jullie is dat deze tekst, als het ware, Efeze 5 jullie zal grijpen. Dat je zegt, O Heere, wat zit ik vast in deze dingen? Wat zijn er veel dingen die ik maar gewoon normaal ben gaan vinden, die u niet normaal vindt, maar ik wil zo graag een navolger van u wezen. Met u, Hemelse Vader, en met u, Heer Jezus, als mijn voorbeeld. Maar de wereld trekt zo aan me. Heer, help me om die dingen te vermijden, alstublieft. Die hebzucht, die ontucht, die onreine verlangens. Het alsmaar willen hebben. Om erbij te horen. Herken je die worsteling? Heb je dat alles gebeden? Weet je wat ik denk ook dat ook nodig is? En dan ga ik nu iets heel spannends zeggen, een hele spannende opdracht geven. Praat hier eens met elkaar over. We zijn vanmiddag zijn we daar eigenlijk al een beetje aan begonnen. En tegen elkaar zeggen we, hé, we zitten hier nu allemaal in de kerk, maar ben je ook een navolger van God? Wil je dat zijn? Of vind je het misschien heel moeilijk om dit soort dingen te vermijden? Dat is het eerste onderwerp. Hè? Wil je een navolger zijn? Maar dan moet het ook wel een beetje verder gaan. Dan zeg je, ja, vind je het ook zo moeilijk om deze dingen te vermijden? Misschien zeg je, ja, maar deze dingen vind ik veel te moeilijk om te vermijden. En dat is nou precies de reden dat ik geen navolger wil zijn. Trekt het zoveel aan je? Dan moet je er met elkaar over doorpraten. En zeggen, joh, ik herken die trekkracht ook. Maar de Heere wil je erbij helpen hoor. En dat helpen, dat begint door anders te spreken over de dingen die de wereld normaal vindt. Dat er onder jullie een andere sfeer hangt in de gesprekken. Een sfeer van het wandelen in de liefde. De wereld vindt het normaal als je je lichaam deelt met je vriend of je vriendin. En zo wordt er ook over gepraat. Joh, je moet toch experimenteren. Wees niet zo preuts. God zegt het is ontucht. Daar moet je ver weg bij blijven. Daar moet je vermijden. En dat is lastig, want je leeft in een wereld waarin ontucht normaal gevonden wordt. Maar God zegt, je mag er niet zo over spreken alsof het normaal is. Je moet er anders over spreken met elkaar. Bijvoorbeeld die vraag van Psalm 119 vers 5. Ja, hoe kan je nou rein blijven in zo'n wereld? Hoe kan je nou rein blijven in een wereld waar onreinheid één klik weg is? Nou, dat is een kwetsbaar gesprek. En in zo'n gesprek hoeft maar één iemand een grappige opmerking te maken. En pats, de kwetsbaarheid is weg. Zo gaat dat. Maar je hebt er wel allemaal mee te maken. Elk van ons die werkelijk een navolger van God wil zijn, moet daarover nadenken. Hoe blijf ik rein? Dan kan je niet alleen. Dan kan je niet alleen. Ook een andere vraag waar het misschien wel over moet hebben. Hoe word ik weer rein? Als ik door mijn surfgedrag of op een andere manier mezelf verontreinigd heb. Jullie snappen wel, dat is een gesprek, dat wordt in de wereld helemaal niet gevoerd. Die zeggen, ben je mal, die begrijpen daar ook helemaal niks van. Maar onder medenavolgers zou zo'n gesprek eigenlijk normaal moeten zijn. Een ander gespreksonderwerp, hebzucht, ook zoiets kwetsbaars. We kopen van alles, dit hebben we nodig, dat is handig. En om er een beetje bij te horen, heb je tegenwoordig wel dit of dat. De tekst zegt er ernstige dingen over. Dat is hebzucht. Dat is afgoderij. Je dient de mammon. En gemeente, dit raakt ons toch allemaal in zekere zin. Kijken we echt in de spiegel. Efeze 5 vers 3 tot en met 7 is toch geen ver van mijn bed show. Oh, dat was toen in Efeze, hebben wij geen last meer van. Nee, in onze samenleving ademen we dat helemaal in. Paulus zegt, het past niet bij heiligen. Het past niet bij mensen die apart gezet zijn om een navolger te zijn. Ons spreken en handelen moet niet in de geest van de wereld zijn. Want Paulus is klip en klaar in vers 5. Hij zegt, dit moet u weten. Dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. De duivel probeert ons niet te verleiden met een paar onschuldige zonden, maar met de zonden die je buiten het koninkrijk van God zetten. En daarom waarschuwt Paulus er zo ernstig voor dat deze dingen onder ons niet eens genoemd moeten worden. Ons spreken moet niet over die dingen zijn, maar in een sfeer van dankbaarheid, zegt vers 4. Veel eer past dankzegging. Dat is niet alleen maar dankbaarheid naar God toe. Nee, hier wordt bedoeld dankbaarheid naar elkaar. Dat je tegen elkaar zegt, joh, dankjewel dat jij mijn vriend bent. Dankjewel dat je voor me klaarstaat. Dankjewel dat ik hier altijd welkom ben om een verhaal te doen. Dankjewel dat jij de Heer navolgt en dat we het samen mogen doen. Dankjewel dat je vriendelijk bent. Dat ik bij jou kwetsbaar mag zijn. Dankjewel dat je zoveel van mij verdraagt en vergeeft. Kijk, dat zijn hele andere gesprekken. Dan gaat het gesprek niet meer over mij en over wat ik allemaal meemaak en de nieuwtjes die ik gehoord heb en wat ik allemaal gekocht heb en noem het maar op. Nee, dan gaat het over de ander. Dan ben ik daarmee bezig. Dan wordt dat spreken gekenmerkt door de liefde van vers 2, door overgave, door zelfopoffering. Dan breng ik ons bij de derde gedachte. De eerste gedachte, dus twee voorbeelden. Wat je moet vermijden, de tweede gedachte. En de derde gedachte, hoe Christus licht je leven verandert. Want ja, die tijdsgeest van seksuele zonde en hebzucht vermijden, hoe doe je dat? Nou, Paulus geeft twee aanwijzingen, twee manieren. Hij zegt, allereerst bedenk eerst maar eens wie je vroeger was en wie je nu bent. Lees maar mee in vers 8. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere, wandel als kinderen van het licht. Je bent toen je tot geloof kwam, zegt Paulus, door Christus in het licht geplaatst. Dat de wereld in duister leeft, ja, dat is niet zo vreemd. Want het is ook donker in de wereld. Zij leven in de duisternis en doen de werken van de duisternis. Maar bij jullie, zegt Paulus, is dat anders. Je bent door Christus in het licht geplaatst. Dus handel daarnaar, wandel daarnaar in het licht. Bedenk dat, zeg dat regelmatig tegen jezelf, tegen elkaar. Weet je nog, wij zijn door de Heere vanuit de duisternis in het licht gezet. Van de zonde verlost. Je bent een kind van het licht. En als je een kind van God bent, dan zeg je, ik wil als mijn vader zijn. En dan breng je, ja, met een duur woord je identiteit in herinnering. Dit was ik, ben ik nu niet meer. Ik ben nu een kind van het licht. Want God riep mij in het evangelie om te komen tot het licht. Dit is wie ik ben. Iemand die door Christus in het licht is geplaatst. En dan ga ik niet doen alsof ik nog in de duisternis leef. Dat zou gek zijn. Dat was vroeger zo, nu niet meer. Nou, dat is de eerste aanwijzing. Bedenk wie je bent. Wie je vroeger was en wie je nu bent. De tweede aanwijzing, die vinden we in vers 11 tot 13... Dat is een hele mooie manier om je te helpen in het licht te wandelen. Zo werkt de Heer in je leven. Hij zegt, neem niet deel, vers 11, aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want, dan gaat hij het weer hebben over de wereld, want wat heimelijk in het geheim door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen, weer dat je er niet over mag hebben. Maar al deze dingen die komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want alles wat openbaar maakt is licht. Wat bedoelt Paulus hier? Hij gaat door op dat beeld van het licht. Licht schijnt en daardoor worden er dingen zichtbaar. Stel je maar voor in een donkere kamer, waar geen licht brandt en de gordijnen dicht zijn en het is nacht, kan je allerlei dingen doen die niemand ziet. Als je maar stil genoeg bent. Dan kan je iets meenemen, iets wegpakken, niemand ziet het. Maar als het licht is, ja, dan is dat veel meer zichtbaar. Als die gordijnen open zijn en het licht staat aan, het is overdag, ja, dan neem je niet zomaar wat weg. Zonde, verkeerde daden, dat noemt Paulus hier werken van de duisternis. Die zonden die vinden veelal plaats in de duisternis. Maar daar moet je niet in deelnemen, zegt hij, dat moet je ontmaskeren door het licht. Want ze zullen ook eens openbaar worden door het licht, vers 13. Wat Paulus bedoelt te zeggen is dit, en dan maak ik het even heel concreet. Als je verleid wordt door de zon tot zonde, doe dan het licht aan. Bijvoorbeeld, die zonde van seksuele onreinheid, die we in de tekst al gezien hebben. Dus ik blijf maar even dicht bij de tekst. Zet die eens in het licht. Spoel als het ware in je hoofd de film eens even vooruit. Je wordt verleid om ergens heen te klikken op je laptop of op je smartphone. Nou, spoel de film eens vooruit. Wat als dit straks openbaar wordt? Dat ik dit ga doen? Dat ik dit gedaan heb? Wat als mijn ouders straks mijn internetgeschiedenis zien? Wat als mijn beste vriend die christelijk is het ziet? Wat als dat meisje waar ik verliefd op ben? Of waar ik verkering mee heb? Dat die dit weet? Spoel maar door. Zet het maar in het licht. Als je ervoor staat, ja, dan lijkt het allemaal aantrekkelijk en spannend en leuk. Zo werkt dat altijd bij de zonde. Vooraf lijkt dat het alleen maar voordelen heeft om op een verleiding in te gaan. Maar achteraf komt de spijt, dan komt de schaamte en dan zeg je, ja, hoe kan ik dit uitleggen? Niet anders dan dat ik zeg, ja, ik liet me leiden door mijn onreine verlangens. Net als Second Love, het lijkt allemaal heel spannend. Spoel die film straks maar door als je het tegen je vrouw moet zeggen. Ben je ontrouw geweest? Als je tegen je kinderen moet zeggen, ja, ik ben mama ontrouw geweest, vreemd gegaan. Spoel het maar door, zet maar in het licht en dan laat je het, zegt Paulus. Ontmasker die werken van de duisternis door ze in het licht te plaatsen. Zet de daden voordat je ze doet in het licht van God en van Christus. En dat pas ik nou natuurlijk toe op seksuele zonden, maar je kan het veel breder toepassen op allerlei zonden. Zonden, dat zijn namelijk veelal de dingen die je niet in het licht wil stellen, die je in het duister wil houden voor de buitenwereld. Dan lijken ze leuk en fijn, zolang niemand er maar vanaf weet. Maar als je ze in het licht zet, dan kom je erachter, het zijn allemaal leugens waarmee ik me heb laten verleiden. Al je daden moet je kunnen doen in het licht en ze anders niet doen. Begrijp je wat wandelen in het licht betekent? Wie in het duister van de zonde leeft, doet waar hij zelf zin in heeft. Wie in het licht leeft, die zegt ik gebruik dat licht. Ik vraag met mij alles af, is dit nu de wil van God? Want je wilt toch dat God blij met je is, als je navolger bent van God? Wil je geen dingen doen die hem verdriet doen? Nou, door jezelf in zijn licht te plaatsen, wil Christus je veranderen. Dat is de verandering door Christus zijn licht over je leven. Bedenk wie je bent, een kind van het licht. En bedenk dat al je daden eens in het licht zullen komen. En spoel het maar door. Hoe voel ik me als het straks in het licht komt? Zet ze nu maar vast in het licht. Christus schijnt over je leven, zodat je leert om de juiste keuzes te maken. Om niet in duisternis te wandelen, maar om een navolger te zijn van God. Vierde gedachte, wees een navolger van God. En let er bij je wandel op dat je verstandig bent, de vierde V. We zijn met grote stappen nu aangekomen bij vers 15. Dan komen we opnieuw dat woord wandelen tegen. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. Let er dan op, zegt Paulus, dus het is een soort conclusie. Let er dus op, mag je vertalen. Hij zegt eigenlijk, wandelen in het licht, dat is iets wat nauw luistert. Dat betekent dat je niet slordig moet wandelen. Weet je wat slordig wandelen is? Dat je zegt, weet je wat, nou soms als ik naar een feestje ga, dan maak ik me even niet druk over mijn christelijke levenswandel. Wat kan mij het dan schelen? Maar daar heb ik dan even geen zin in, wil ik niet over nadenken. Maar daar kan ik gewoon lekker mijn gang gaan. Dat is slordig. Maar als ik de volgende dag weer op mijn werk ben, ja, dan doe ik mijn best om weer een beetje christelijk te zijn. Dat is slordig. Of dat je zegt, weet je, ik wil mij rein houden, dat wil ik echt. Ik wil echt rein blijven. Maar ja, als ik naar die film kijk waarin ontucht plaatsvindt, ja, dan wil ik me even niet zo druk maken over het licht. Dan blijf ik gewoon kijken. Als ik iets van die onreinheid zie, dan zeg ik, ja, zo is het in de wereld. Zo is het nou eenmaal zo. Je komt overal tegen, kan je niet overal weg voor weglopen. Dat is slordig leven. Soms een navolger zijn, soms even iets minder navolgen. Net hoe het jezelf uitkomt. Paulus zegt, nee, dat is dwaas. De enige juiste conclusie. Als je hoort wat het is om te wandelen in de liefde en te wandelen in het licht, is dat je wijs en verstandig leeft en nauwgezet bent. Niet af en toe, maar altijd. Dat zegt Paulus in vers 16. Hij zegt, buit de geschikte tijd uit. Gebruik je tijd goed. Verspeel je leven niet. Ik sprak deze week nog iemand van bijna 50 en die zei, dominee, ik heb zoveel tijd in mijn leven verspeeld. Door in de duisternis te wandelen. Ik kan het niet meer goed maken. Verloren tijd. Ik weet niet of ik de kans krijg. Hoeveel jaar ik nog heb. Om in het licht te wandelen. Zijn boodschap was eigenlijk hetzelfde. Als wat Paulus hier in Efeze 5 zegt. Hij zegt buiten tijd uit jongeren. Benut je tijd goed. Gebruik je tijd om verstandig te worden, die vee van verstandig. Neem de tijd om je Bijbel te onderzoeken. Ga trouw naar de catechisatie, kom trouw naar de JV. Want, zegt Paulus, de dagen zijn vol kwaad. Juist als je leeft in een tijd vol zonde en vol met kwaad, dan is het zaak om jezelf te vullen met de kennis van God. Om jezelf toe te rusten, om in die situaties, in die wereld, navolger te zijn. Want je komt talloze situaties tegen dat je denkt, wat moet ik nou doen dan? En hoe heerlijk is het dan om te ontdekken, maar de Heer Jezus geeft mij licht. Ik heb wijsheid geleerd, toen en toen, op de catechisatie, op de JV, bij die Bijbelstudie. En misschien weet je niet eens meer welke Bijbelstudie het was. Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar die kennis die is er gekomen en die kan je op zo'n moment ineens toepassen. Zo werkt de Heer. Ik heb wijsheid geleerd, ik weet wat de wil van God is. Zo wil de Heer dat je verstandig bent en verstandig met je tijd omgaat. Doe geen nutteloze dingen, maar neem de tijd om je Bijbel te pakken. Om een boekje te lezen erbij. Of om een studiebijbel te pakken. En verzamel die wijsheid toch die je nodig hebt. Zoek naar inzicht. Wees wijs. Zodat je verstandig wandelt. Nauwgezet leert wandelen. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor de ouderen. Misschien nog wel meer voor de ouderen. Want u hebt meer levenservaring. Ga de jongeren hierin voor. Laat hen zien dat het normaal is om trouw naar de bijeenkomsten in de kerk te komen. Waar je die wijsheid leert. En er zijn heel wat bijeenkomsten. Het komende winterseizoen weer veel gelegenheden om elkaar te ontmoeten, met elkaar te zingen, om met elkaar te leren. Ook als je zelf geen kinderen of kleinkinderen hebt. Dan is het nog goed om de jongeren van de gemeente daarin voor te gaan. En misschien te vragen, joh, kom jij ook straks op die reformatieavond, ik noem maar een dwarsstraat. Ik ga ook hoor. Het is ontzettend belangrijk dat we de jeugd leren, de generaties erboven, dat je nooit genoeg kan krijgen van Gods wijsheid. En dat je telkens maar weer wil komen om meer te leren. Kom trouw naar de bijeenkomsten waar je verstandig wordt. De kerkdienst, de kringen, verenigingen, de JV, catechisatie, noem het maar op. En als je geen tijd hebt, maak maar tijd voor vrij. Maar er is nog iets. Het is niet alleen kennis vergaren om verstandig te wandelen. Niet alleen maar consumeren, als ik het wat anders zeg. Nee, ook geven en uitdelen hoort ook bij verstandig wandelen. Want vers 19 zegt, spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke lieden. Spreek onder elkaar. Dat zijn dingen die je niet alleen maar voor God doet, die doe je ook voor elkaar. Daarmee deel je uit, daarmee geef je. We worden niet alleen opgebouwd door prediking en onderwijs van boven naar beneden. We worden ook opgebouwd door met elkaar te zingen. Liederen die hebben een plaats in het leven van de gelovigen. Want als je samen zingt, dan bemoedig je elkaar. Zingen verenigt ook. We zingen dezelfde woorden. En met zingen help je elkaar om het hart op God te richten. Ziet u hoe mooi dat samen gaat tijdens het zingen? Bemoedigen we elkaar en gaat de blik omhoog naar God. Van onszelf af. En we spreken elkaar en zingen elkaar moed in. Zo bemoedigen we elkaar. En tegelijk verenigen we ons en voegen we ons in het koor dat God de eer geeft. Zo leren we navolger zijn. Navolger van God, dat doe je niet alleen. Je hebt elkaar nodig. Om samen te zingen, samen te bidden, samen te danken, samen te spreken, samen te lezen. Samen kwetsbaar te zijn. Elkaar te bemoedigen. Zo wil de Heer het. Wandelen in de liefde. Wandelen in het licht en dat nauwgezet met elkaar. Wilt u, wil jij een navolger zijn? Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heer, u hebt ons vanmiddag met de woorden van de apostel Paulus de weg van het leven voorgetekend. Een wandelgids gegeven om te wandelen, niet alleen in dit leven, in dit verenigingsjaar, dit nieuwe winterseizoen wat aanbreekt, maar het is iets wat u voor ons hele leven vraagt. Heer, leer het onze jongeren al heel vroeg. En leer het ons als we die les, die allerbelangrijkste les om uw navolgers te zijn, als we die gemist hebben in de achterliggende jaren. Of wel gehoord hebben, maar niet die weg gegaan zijn. Heer, leer het ook onze jongeren en onze kinderen die misschien al wel wat ouder zijn, die hier nu niet zijn. Want aan de ene kant is het zo mooi dat we hier bij elkaar zijn als twee gemeentes. Maar heren, als we alle lidmaten bij elkaar op zouden tellen en alle doopleden, dan zou het nooit in deze kerk gepast hebben. We missen ze, heren. En die woorden van Psalm 17, het zevende vers, komen dan wel heel dichtbij. Er zijn er die de wereld ingegaan zijn. Achter het genot aan. Ja, heren, en dan bidden we u. Brengt u ze terug. Komt u ze tegen op die doodlopende weg. En breng ze op het pad dat naar het leven leidt. Voor het te laat is. Dat ze de roepstem van Christus zullen horen. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. En zo dragen we hen allemaal aan u op, degene die we hier niet kunnen missen, die we straks in uw koninkrijk niet kunnen missen. Brengt u ze er, heren. En zo zeggen we u dank voor alles wat u ons gaf. Dat het een woord is wat mee naar huis gaat, wat mee ons leven ingaat en wat ons voorgoed veranderen zal. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen met elkaar als slotslang Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, het zesde vers. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.
Dank u.